Een lekker weekendje België zat er niet in voor de Formule 1 supporter. That's all in the game. Als je naar Spa afreist, gelukkig kregen de fans op de baan niks mee van de verfrissende nieuwe tune. Maar lieten via het beetje spanning dat had kunnen zijn letterlijk en figuurlijk in het water vallen. We gaan het raceweekend uitgebreid bespreken. Mijn naam is Thomas Eggens en bij mij aan tafel zitten Jordi Zandhuis en Alexander Kriep. Heren, goeiedag.
Ja, goeiedag. Hallo jongen.
De waardige vervanger van een vakantievierende Arie Meijer, Alexander, welkom. Ja. Is die nieuwe tune een blijvertje wat jou betreft?
Ik heb geen idee, want ik heb er niks van meegekregen. Want blijkbaar, als je gewoon via F1 TV kijkt, krijg je die niet te horen.
Dus jij hebt die hele tune niet gehoord?
Ik heb niks van die tune gehoord.
Nou, wat raar. Jordi, jij?
Ik vond het zo... Ja, ik wel. Want ik heb gewoon Viaplay gekeken en daar was hij dus wel.
Ik ook.
En ook heel Twitter was boos. Want Sky Sports heeft het verneukt. Want in heel veel landen hebben we natuurlijk de Engelse Sky Sports in Amerika en Canada en zo. Dus die waren allemaal boos van, wow, nieuwe tune, bla bla bla. Ja, ik vond het heel gek dat dus allemaal mensen die F1 TV gekeken hebben, dat die dat dus niet horen.
Nee.
Want het is toch, je maakt toch zo'n keuze om zo'n tune eenmalig te doen. En dan moet iedereen dat toch horen. Dat hebben we toch ook toen in Mexico gehad.
Ja.
Weet je nog? Daar hadden we zo'n mariachi tune.
Misschien was het een klein proefballonnetje, Jordi. We weten het niet.
Ja, maar dat is toch gek dat je dat alleen maar naar de broadcasters doet. Dat is toch gek?
Ja,
want alleen echte zenders, de tv-zenders, die hebben dus die feed gekregen.
Ja, maar dat kan niet anders dan dat dat fout gegaan is, toch? Er heeft toch gewoon iemand te vroeg op die knop. Oh, send, doe die maar. Ja, soms zit ik in de auto. Ik heb hem in een van al mijn playlists op Spotify. Heb ik de F1 Team Song voorbij zien komen. En gelijk mijn kinderen, die gaan helemaal los. Gaan ze drummen en doen.
Wat heb jij hem in een Spotify-lijstje staan?
Ja, jij niet?
Nee.
Wat ben je nou voor fan? Kom op. Volgens mij heeft iedere fan de F1 Team Song.
Ik heb hem wel tussen mijn liked nummers staan. Dus daar wil hij nog wel eens tussendoor komen. Maar... Ja, ik moet zeggen, kijk, het is een nummer van Hans Zimmer, hè, deze variant. Deze eenmalige variant. Laten we er maar vanuit gaan dat het eenmalig is, want de backlash was best wel pittig.
Ja.
Ja, Hans Zimmer is een held, een muzikale held. Alleen, ja, ik vond dit nou niet de meest geslaagde opzet. En ik vind het ook raar dat ze het nu doen. Want die F1-film die is al een dikke maand uit.
Ja.
Dus hoezo had het dan niet eerder gekund? Nee, want we hebben toen destijds in Canada, zag je constant, elke keer als ze daar die hairpin doorgingen, rondom de Lance Stroll tribunes, zag je constant die F1 movie reclame. Ja. Was perfecte Grand Prix geweest. En nu doe je het nu nog een keer. Ik vind dat een beetje heel gek.
Misschien dus was de muziek nog niet klaar, hè?
Nou, die film was af. Dus je zou toch zeggen dat de teams ook van de film toch ook af moeten zijn. Zou je zeggen.
Ik geen idee. Ik weet het ook niet.
Ja, joh, laat gaan.
Jordi, even. Ja, we wijden veel te veel uit. Ja. Jouw vraag. Heeft de FIA met het uitstel puur voor de veiligheid gekozen? Of zijn ze gewoon te bang geworden om nog risico's te nemen in de regen?
Nou, ze lijken toch wel een beetje bang om risico's te nemen. Terwijl ik vind het heel gek, want... Waarom hebben we nog een wetband?
Ja, dat is echt, als we echt... nergens meer mogen gebruiken.
Nee, want deze race had zich perfect geloond voor een regenrace. En weet je, we hebben Verstappen ook gehoord. Die zei, joh, als we gewoon waren door blijven rijden... Tuurlijk kwam er nog een bui aan, maar dat had het leuk gemaakt.
Ja.
Dat had het tricky gemaakt.
Ja.
En dan, zo zie ik dat zelf, dan onderscheiden coureurs zich. En dan krijg je een beetje spanning. Maar wat je nu krijgt is... We gaan van start op een baan waar dan op dat moment al 25 minuten lang de zon vol op heeft staan branden. Dat droogt als een idioot op. Vervolgens gaan we van start na 4 ronden achter de safety car volgens mij. Nou, dat waren er ook al 2 te veel. En dan vervolgens rijden we dus 10 rondjes op intermediates. Vervolgens gaat iedereen wisselen. En eigenlijk kun je vervolgens de race uitrijden. Maar je kunt bijna niet van de lijn af, want er ontstaat helemaal een droge lijn. En daar vanaf ligt nog wel water. En dus je kunt bijna niet inhalen over die natte lijn. Want dat is tricky.
Ja, ze wilden wel eerder. Maar dat had natuurlijk allemaal te maken met de combe. Dat daar nog te veel water in bleef liggen.
Ja, maar dan focus je daarop.
Ja.
Maar dan haal je... Dus, want ik zag vervolgens ook gewoon over Camel Straight... zo'n vrachtwagentje rijden om water weg te vegen. Ik denk, als het dus in de combe zo erg is... focus dan daarop. Maar ik snap het niet. Het had... allemaal perfect gekund. En dan hadden we gewoon een beetje spanning en sensatie gehad. Want nu is het gewoon... Ja, het was gewoon een soort veredelde driver's parade. Want er is eigenlijk niks meer gebeurd. Toch?
Nee.
Ik heb de herhaling
leuke gevechtjes, maar dat was het inderdaad.
Ja. Maar ik heb vanavond de herhaling gekeken. 8 minuten, alleen maar inhaalacties rondom plek 15.
Ja, ja. Precies.
Nou, spannend. Ja, daar kijk ik niet voor.
Nee. Maar even terug naar die veiligheid, jongens. Want stel dat ze het hebben gedaan voor de veiligheid. Dan heb je Bert Mijnlander die in de safety car aan het rondjes rijden is op het circuit. Terwijl er dus trekkers met blowers achterop op hun dingen gewoon op het circuit rijden. Volgens mij hebben we ooit een keer een regel gemaakt dat we dat sinds Jules Bianchi, zeg maar, dat we dat niet meer doen. Er wordt niet meer geraced op het moment dat er grote dingen op de track zijn. Of achter de safety car.
Ja, maar er was dus in dit geval alleen die medical car en die safety car die alleen over het circuit heen demmen.
Ja, maar wel dus op de baan, echt gewoon nadrukkelijk op het circuit, dat de trekkers reden. Om die baan droog te krijgen.
Ja, het kan natuurlijk ook met de medical cars kan het misgaan.
Okay. Ja.
Ja.
Helemaal als het regent. Ik denk, als we het over veiligheid hebben, dat doen ze dan wel. En dan vervolgens gaan ze, omdat Norris dan heel slim zegt, ja, de rechterkant van het circuit is natter dan de linkerkant van het circuit. En daarom gaan ze dan uiteindelijk kiezen er ook nog weer voor om een rollende start te doen.
Ja, single file rollende start ook nog. Hè? Want als je nou nog naast elkaar rijdt, zoals in IndyCar, dan is het allemaal nog tot daaraan toe. Maar
dan heb je natuurlijk hetzelfde als wanneer je staande start hebt en de ene kant natter is dan de andere kant. Maar
dat is dus nu ook nog zo. Die spanning is ook nog eens weggenomen. Ja. Dus je hebt en geen regenrace en de staande start. Wat een beetje chaos kan worden met mensen die niet helemaal lekker wegkomen, weet ik veel wat, is je ook nog ontnomen.
Ja, de hele race is doodgemaakt voordat we nog maar gestart zijn.
Nou ja, en dan hebben we het nog niet eens over het feit dat de teams ook genaaid worden die met een regensetup rijden natuurlijk. Hè?
Ja.
En dat is natuurlijk een risico die je neemt op
kwalificatie.
En dat is natuurlijk.
Maar die keuze maak je op basis van de data die je hebt voor de tijd dat er geraced gaat worden.
En wat in het verleden ook gedaan is. Hè? Want in het verleden werd er gewoon, de echte regen is gestopt. Er lopen geen rivieren meer over de baan. Nu kunnen we, dan is het redelijk veilig om te rijden. Dan wordt er gewoon geraced. Ook als het nat is.
Ja, maar nu wacht je dus gewoon totdat die baan gewoon volledig opgedroogd is. Ja. Want dat is het eigenlijk wel. Want je zag al, na 10 ronden gaat Hamilton naar binnen voor sliks. Nou, en die was al volgens mij 3-4 seconden sneller dan de rest.
Ja.
Dus eigenlijk had het al prima, misschien al wel 2-3 ronden eerder gekund. Ja, dan is de conclusie, dan heb je dus eigenlijk gewoon de race echt verpest voordat hij überhaupt begonnen was.
Nou, voordat we nog even verder gaan kletsen over die race op zondag. We zouden het bijna vergeten, Jordi Zandhuis. Het is gewoon een van jouw favoriete weekenden gewoon. Het is een sprintrace weekend.
Ja, ik vond het helemaal niks weer. Het is weer, gewoon qua timing is het weer helemaal kloten. Dan moet ik dus op zaterdag om 12:00 een sprintrace gaan kijken. Waar niks gebeurt. Verstappen, die in de eerste ronde haalt hij, rijdt hij naar de leiding. Vervolgens geeft hij er niet meer af. En zijn er werkelijk maar drie inhaalacties. Nou, ja. Dat doe je toch het publiek ook.
Het is 15 ronden, hè? Dus het,
Ja, maar je hebt 15 ronden, 7,5 kilometer aan circuit. En je hebt 3 inhaalacties. Ja. Nou, ja.
Ja, dat is het ook nog eens. Je gaat op het langste circuit op de baan van het kalender. Ga je een sprintrace doen? Dat is toch raar?
Ja, nee, leg het eens even verder uit, Alexander. Want ik weet, de ongefundamenteerde mening van meneer Zandhuis weet ik nou ook wel. Dus ik probeer hem iedere keer een beetje te kietelen om iets anders te zeggen. Maar Alexander, hoe denk jij daarover? Over zo'n sprintrace weekend? Wat vind jij daarvan?
Verschrikkelijk.
Ja. Maar waarom? Is dat het nostalgische gevoel van hoe het hoort? Of nee, is dat gewoon iets nieuws waar je eigenlijk nog een paar jaar aan wil wennen?
Nee, stoppen met die onzin of drastisch aanpassen. Zodat het ook daadwerkelijk gekoppeld wordt aan de hoofdrace. Dan snap ik het wel. Hè. Dat heb ik al vaker geroepen. Van, stel nou dat je zegt van je moet de race op zondag starten op de banden waar je op in de sprintrace mee gefinished bent. Heb je het al interessant? Dan kan je kiezen voor ik ga voor trackpositie. Dus ik stop niet in de sprintrace. Waardoor je vooraan de grid kan starten. En daar trackpositie hebt. Of je kan zeggen, ik wil juist met verse banden starten. Dus ik maak een stop en ik compromis daar mijn sprintrace mee. Dus ik finish daar lager. Ik accepteer dat ik er minder punten heb. Maar ik heb wel een hele goede uitgangspositie voor de race op zondag. Weet je, dan wordt het interessant. Dan komt er een stuk tactiek bij, wat wel jaren geleden verloren zijn met het tanken. Dat je gaat die veel weinig brandstof meenemen. Gewoon die extra laag binnen de sport. Ja, dat missen we. En dat kan je met een sprintweekend best wel toevoegen. Maar dan moet je het dus op zo'n manier doen. En ja, ze houden er nou vast dat je gewoon ja, dat het een slap aftreksel is. Een soort Mario Kart rondje. Al de muziekje eronder, iets andere vormgeving. Het moet allemaal heel hip en leuk zijn. Maar niemand vindt het wat aan.
Nou ja, ik ben het daarmee eens. Ik denk dat je wat ook nog zou kunnen is gewoon zoals je het in de Formule 2 doen. Daar hebben ze de top 10 reverse grid. Dus degene die, weet het, dan moet je in de sprintrace, heb je gewoon, heb je daarvoor de kwalificatie gehad. Die sprintrace, dan draai je gewoon de top 10 draai je om. Dus de nummer 10 die start als eerste. De nummer 9 die start als tweede. Dan heb je ook al een beetje spanning vooraan. Dan creëer je ook een beetje chaos daar. Met ineens midfield teams die ineens van pole position mogen starten. Ja. Dan maak je dingen nog een beetje exciting, zeg maar. Maar ja, we hebben het ook al gezien met Monaco. Dingen die ze dan proberen als... dat was natuurlijk gewoon een hoofdrace, maar een verplichte pitstop. Allemaal dat, of twee verplichte pitstops. Ja, weet je... Dat werkt niet. Je moet toch echt wat aan zo'n veldopstelling doen of iets met de banden. Dat soort dingen, dat werkt.
Ja. Ik dacht wel heel even kort, want ik heb eerlijk bekennend alleen de samenvatting van de sprintrace nog teruggekeken. Maar ik dacht dat gekeken te hebben, nou, dat belooft wel veel goeds voor Max Verstappen. Of zagen jullie daar al wel dat hij sowieso topsnelheid tekort kwam, Alexander?
Nou, topsnelheid was natuurlijk een dingetje, want hij reed met een high downforce setup voor de regen, wat hem niet gegund was. Nee. Nou, dat is zo, dat is een gok die je neemt. Maar je wist natuurlijk al direct, alle data is bekend voor de hoofdrace. Dus alles wat niet werkte, dat kunnen de teams aanpassen en dat doen ze ook. Ja. Dus iedereen heeft zijn topafstelling, staat hij met zijn topafstelling, staat hij aan de start op zondag.
En dan weet je dus gewoon. Dat is nog weer een downside van de sprintrace.
Ja. Niemand kan meer verrassen. Want ja, er zit geen verrassing meer in de setup. Want je weet precies, dit is de snelste, dit is het beste. We weten exact, die mediumband, nou, die gaat zeker weten 15 ronden mee als je hard genoeg rijdt. Nou, blijkbaar gaat hij dus ook wel 40 ronden mee, hebben we gezien.
Dus je bent eigenlijk op zaterdag in zo'n sprintrace, ben je alleen maar data aan het vergaderen die het op zondag minder spannend maakt. Dat is het eigenlijk. En inderdaad, ze zullen nu ook die data hebben gezien van die mediumband en hebben gezegd van nou, ja, weet je, we kunnen gewoon de safe optie pakken om op zondag, stel je begint op een nat weerband en je moet naar slicks, je kunt de safe bet pakken om de harde banden te pakken. Ja. Maar als we, ik zeg maar wat, 15 ronden op die intermediates rijden, ja, dan kunnen we het restant ook wel op mediums af. Dus eigenlijk de hele spanning van, haalt hij het of haalt hij het niet, die is ook nog eens weg. Dus, duidelijk. Ja.
Ik ben helemaal... Ik was al overtuigd natuurlijk, jongens. Maar ik probeer een beetje te prikken. We zouden eigenlijk bijna helemaal vergeten... dat zich in de afgelopen weken natuurlijk een mooie soap heeft afgespeeld... die we misschien wel verwacht hadden bij Red Bull. Natuurlijk een nieuwe baas aan het roer. Wat vonden we van zijn eerste weekend aan het hoofd van het Red Bull Racing Team, Alexander? Mackies heb ik het over natuurlijk, hè?
Ja, precies. Laurent. Zo'n team gaat niet ineens doordat er iemand anders aan het hoofd staat anders functioneren. Dat geloof ik niet in. Helemaal niet in minder dan een week. Dus dat team dat rolt wel lekker door. Die gaan lekker bezig met wat ze altijd gewend zijn. En gedurende de komende maanden, misschien bij de start volgend jaar, eerste race, dat we een keer de handtekening van Mackies kunnen zien. Maar dat ga je nu nog niks, daar merk je nu nog helemaal niks van.
Nee, maar los van je ziet er niks van. Maar denk je dat het team, zeg maar, wel al gelijk verschil merkt? Kijk, Horner was natuurlijk wel een mannetje, hè, Jordi?
Ja, absoluut. En Horner had natuurlijk ook wel een handje van om heel veel. Op zijn bordje te nemen. Want die was niet alleen maar verantwoordelijk voor Red Bull, maar ook voor natuurlijk het hele powertrains verhaal wat ze binnen Red Bull aan.
Volgens mij was hij ook nog hoofd van de marketingafdeling, geloof ik.
Ook nog. Dus, maar dat is dan niet alleen de marketing van Red Bull, maar ook nog eens van Racing Bulls. Dus weet je, die had natuurlijk wel op heel veel plekken een vinger in de pap. En ik denk niet dat je zo'n grote organisatie kunt laten leiden door één CEO eigenlijk. Dat zijn gewoon, weet je, zo'n Red Bull Racing, een Red Bull Powertrains en de marketingafdeling. Dat zijn echt wel gewoon drie CEO-plekken. Hè, zo'n powertrains, ze moeten van ver komen, hè, voor 2026.
Ja.
En natuurlijk, ze hebben heel veel know-how ingekocht en weet ik veel wat, maar ze moeten van ver komen.
Ja.
En ja, daar heb je wel wat sturing nodig. En ik kan me niet voorstellen dat Christian Horner dat op dagelijkse basis kan doen. Natuurlijk heb je managers en weet ik veel wat, maar zo'n CEO, ja.
Dan is bijvoorbeeld de scheiding van machten bij McLaren natuurlijk wel wat beter met een Zak Brown die CEO is en een... ik ben zijn naam even kwijt. Andrea Stella, die de baas van het team is, zeg maar.
Ja, en dat had Horner natuurlijk ook nog. Die is CEO, maar ook teambaas. Ja, ja. Dat is veel. En er is natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar veel voorgevallen. Het is natuurlijk de baas van Red Bull is overleden. Vervolgens kwam natuurlijk het hele Hornergate verhaal, wat ook nog steeds niet helemaal klaar is. Want
met ongepast gedrag.
Ja, volgens mij lopen er ook nog steeds wat zaken op de achtergrond wel door. Op een gegeven moment, en als dan ook zo'n team nog eens niet draait, hè, want dat is natuurlijk ook een beetje hoe het is dit jaar. Ja, op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat er ook wel een keer iemand op de schopstoel moet zitten. En dat hoorde nu is, ja.
Ja, je weet het, je staat goed aan de top van het bedrijf. Ja. Dus als er iemand moet gaan, dan is dit, dat zie je bij Ferrari natuurlijk iedere 2-3 jaar wel gebeuren. Oh, je presteert niet, dus we doen iemand anders. Arriva Bene, Binotto, nu hebben Vasseuren zitten. Die zal het ook over 2 jaar zal die weer het veld moeten ruimen. Daar kan je van uitgaan, want zo gaat het bij Ferrari. Misschien is het ook wel tijd geweest voor Red Bull. Weet je, heeft het 20 jaar gezeten? Vanaf dag 1? Ja, grote successen gehaald. Ik zou ook zeggen, misschien is hij wel een jaar te laat gestopt. Misschien had hij met de Hornergate wel gewoon de eer aan zichzelf moeten houden. En zeggen van, jongens, weet je, het is goed. Ik stop. Ik stop op mijn hoogtepunt. Ik weet het. 4 wereldtitels weer op rij in zak. Prima. Ik ga wat anders doen. En dat het dan binnen het boel is geweest, is prima geweest.
Ja. Ja. En denk je dat hij nog ergens anders een keertje opduikt? Ergens bij de andere team misschien in de komende jaren, Alexander?
Ik sluit niks uit. Je hebt natuurlijk ook Briatore die er nog steeds zit. Dus weet je, het zal me echt niks verbazen als hij gewoon straks een keer, nou, misschien wel de plek van Briatore overneemt.
Ja, dat is natuurlijk ook het hele ding. Ik bedoel, bij Alpine is het ook heel onrustig de afgelopen jaren. En Briatore heeft natuurlijk wel een beetje schoon schip gemaakt. Ja, misschien dat die twee wel boteren. Je weet het niet. Kunnen ze het samen gaan doen?
Ja.
Het is onmogelijk om binnen een weekend natuurlijk de hand van een nieuwe teambaas, van Mackies in dit geval, te kunnen constateren. Maar misschien in de komende weken tot aan het eind van het seizoen dat we het wel misschien een keer gaan zien. Het team waar hij vandaan komt, Racing Bulls, daar is een persoon die zijn zelfvertrouwen weer een beetje teruggevonden lijkt te hebben. Want opnieuw punten voor Liam Lawson, die zit in een lekkere flow, of niet, Jordi Zandhuis?
Zeker, zeker. En ik vind dat wel knap. Hij heeft ook wel zijn mindere momenten dit seizoen gehad. Maar als je dan ziet hoe hij het doet ten opzichte van Yuki Tsunoda, die gewoon weer kleurloos 13e wordt. Dat wordt natuurlijk ook een beetje een kansloos verhaal inmiddels. Ik denk niet dat ze bij Red Bull nu nog heel veel meer chaos moeten willen door toch nog maar weer een keer een driver swap te doen.
Ja, voor Yuki wil ik wel heel even mijn handen voor deze race in het vuur, want hij kwalificeert natuurlijk heel knap als zevende. Dat heeft hij wat updates meegekregen, een nieuwe vloer geloof ik onder andere. Mm-hmm. En daar was hij wel heel erg tevreden over. Maar dat gaat dan in de race gewoon even net niet lekker in de communicatie, waardoor hij een ronde te laat binnenkomt, waardoor hij in het verkeer terechtkomt en gewoon daar niet tussenuit komt uiteindelijk. Zijn systemen gebruikt om snel daar weer voorbij te komen. Het niet lukt. En vervolgens, omdat hij al zijn systemen gebruikt heeft, daarna ook nog achteruit moet kijken. Dus
zit wat in.
Hij heeft wel pech gehad, inderdaad. En natuurlijk,
maar het is natuurlijk al weken.
Ja.
Het is al meerdere races lang dat Yuki eigenlijk buiten de punten zit. En Lawson gewoon decent presteert. Met ook een Racing Bull die voor mijn gevoel ook best wel voorspelbaar is, laten we het zo zeggen. Dus ook goed is om
dat
te rijden.
Dat moet je niet vergeten, hè? Dat dus dat, gewoon precies. Die Red Bull nog steeds een poepauto is die niet wil.
Nee, en als je Max Verstappen bent, dan kan je er wat mee. Dan
kan je er enigszins mee omheen rijden, maar ook die, je ziet gewoon dat die Leclerc, weet je, hij kan er naartoe rijden en dan zit hij te klippen. Gewoon old school, die motor die wil niet harder, maar je bent ook niet aan het einde van je rechte stuk.
Maar het was ook dit keer natuurlijk, dat was nu deze week het geval. Red Bull, wat je eerder ook al zei, had bij Verstappen die high downforce setup erop gezet. En dat hield Verstappen natuurlijk ook tegen
gigantisch.
In de race nu. En ja goed, dat is het eigenlijk nog knap dat hij constant zo dichtbij Leclerc blijft.
Heel knap, want ik denk als hij een beetje, als hij drie, misschien 3,5, 4 kilometer meer topspeed had gehad, dan had hij hem makkelijk in kunnen halen. Want dat was precies, weet je, hij komt tot 2/10 op het rechte stuk en daarna zie je gewoon Leclerc zie je weer wegrijden. En dan kan je hem er ook niet uitremmen.
Kun je dus uitleggen, Alexander, wat voor de mensen die nu zitten te luisteren van klippen, wat is dat in godesnaam? Kun je dat eens even kort uitleggen?
Nou, je hebt zeg maar je hebt je toerenbegrenzer op zo'n auto die heb je zitten, die wordt afgesteld. Hij mag, ik weet even niet precies op mijn hoofd, maar hij mag zeg maar 12.000, 13.000 toeren maken. Laat zeggen 13.000 toeren. Op het moment dat hij daaraan zit, kan je niet harder. Dus op het moment dat jij een regenrace hebt en je rijdt met een high downforce setup, ga je nooit een te nemen je topsnelheid halen waar die op ingesteld staat. Maar als jij een droog race hebt en je hebt een rechtstuk en je kan gewoon volledig hard rijden, dan op een gegeven moment kom je dus aan het einde van je van wat je motor mag rijden qua toeren en wat je versnellingsbak staat, hoe de configuratie van de tandwielen in je versnellingsbak zijn. Nou, dan kom je dat bij elkaar, zeg maar. Dan kom je gewoon op een punt dat je niet harder kunt. En als Leclerc dan wel harder kan, ja, dan trekt hij gewoon weer bij je weg. Dan kan je een slipstream hebben. Daardoor ga je uiteraard wat harder. Je kan een DRS hebben, ga je ook harder door. Maar dan nog ga je in totaal langzamer dan dat Leclerc kan, omdat hij een andere afstelling heeft en dus gewoon makkelijker en langer door kan accelereren.
Maar dus nog voor het einde van het rechte stuk, dan heeft hij, ik zeg maar wat, 100 meter voor het einde. En dan is het een soort van topsnelheid en dan...
Ja, dan gaat hij gewoon... Nee, dan gaat hij... Brrr, brrr, brrr. En als je dan ook nog je hybride systeem leeg hebt, dan verlies je dus ook ineens al je elektrische power wat je nog extra hebt. Waardoor je nog meer klipt en waar je het nog meer voelt.
En dan kak je wat in. En het kan net die paar kilometer harder zijn die het kan zijn dat hij uiteindelijk qua topspeed met DRS en de hele reutemeteut iets sneller is dan Leclerc. Maar inderdaad, wat Alexander zegt, als je vlak voor het einde je elektrische systemen leeg hebt en hij begint te klippen, ja, dan kak je ineens misschien wel weer 10 kilometer, 15 kilometer per uur terug. Ja, dan houdt het wel op. En dan, ja, dan blijf je daar rondelang achter zitten.
Ja, dan kom je dus niet op het punt dat je iemand eruit kan remmen.
Precies, en dan blijf je er gewoon 40 ronden lang achter zitten. Ja.
Ja. Ja, want op het moment dat je dus gaat remmen, dan gaat die high downforce setup die Verstappen dan heeft, die gaat dan voor hem werken. Want dan heeft hij weer meer downforce in de bochten en kan dus harder die bochten nemen. En dat zag je ook direct, dat hij dus in de bochten direct bij Leclerc was. En dat hij er gewoon makkelijk naar zijn achterkant toe reed. Nou, het einde rechtstuk waar je dan je inhaalactie wil doen. Dat lukt gewoon niet, omdat je te ver weg zit.
Nee, dat, ja.
Behoorlijk irritant. Laten we hopen dat hij volgende week of komende week natuurlijk meer geluk heeft. Maar nog heel even het punt waar we hiermee begonnen was Lawson. Wat vind jij van de prestaties van Liam Lawson bij Racing Bull sinds hij natuurlijk weer teruggezet is? Stijgende lijn, Alexander?
Ja, wel een stijgende lijn, maar nog steeds niet goed genoeg om weer te overwegen om naar Red Bull te gaan. Ik denk dat Red Bull in het... Lawson doet het goed, doet het beter dan dat hij het bij Red Bull deed. Want daar is hij echt volledig door het ijs gezakt.
Ja.
En ik denk ook wel dat het een beetje een do-or-die situatie geweest is. Van, nou, je hebt een aantal races om je te bewijzen. Lukt het niet, dan word je gewoon teruggezet. En dan gaat Tsunoda het proberen. Ik denk dat dat altijd al een bekend plan geweest is. Dat het vanaf dag 1 dat dit het plan was. Laat maar zien dat je het kan. Als je het niet kan, word je teruggezet. Maar dat doet zoveel met je hoofd. Nou ja, hopelijk heeft hij nu alles weer een beetje op een rijtje. En nu zie je weer dat hij langzaamaan zich thuis voelt bij de Racing Bulls.
Over thuis voelen gesproken. Het leek de afgelopen races dat Lewis Hamilton zich steeds meer een beetje thuis begon te voelen bij Ferrari. En dan perst hij er een, zullen we zeggen, ongelukkige kwalificatie uit, Jordi Zandhuis?
Ja, nou, ik denk dat ongelukkig is wel het juiste woord, denk ik. Ja, goed. Gewoon heel sneu natuurlijk. Hè? Gewoon op zich een oké tijd. Maar dan door track limits dat die wordt ontnomen. Ja, dan sta je gewoon behoorlijk ver achteraan. En dan moet ik zeggen dat hij in de race gewoon prima echt race. Een prima race had.
Prima race.
Echt. Ik bedoel, het was wat dat betreft. Ik klaagde wel over weinig inhoudacties. Maar ik denk dat misschien wel 70% kwam misschien wel van Lewis Hamilton.
Ja, ik wil zeggen, hij wordt uiteindelijk zevende of zo, toch? Zesde, zevende?
Ja, hij is zevende geworden. En dat is voor Hamilton is dat gewoon misschien wel even een lekkere opsteker. Had misschien natuurlijk wel meer kunnen zijn als hij gewoon wat beter gekwalificeerd was. Wat gewoon een pechmomentje is. Ik bedoel, bovenaan Radion, net te wijd. Ja, dat kan.
Zullen we daarom houden dat het even een pechmomentje is geweest, Alexander?
Ja. Weet je, die tracklimits voor iedereen gelijk. Iedereen moet binnen de lijntjes kleuren. Hij ging eroverheen. Duidelijke regel.
Wel gewoon net pech.
Wel gewoon net pech, ja.
Tot slot nog even toch weer terug bij Max Verstappen. Tussen neus en lippen door leek die in de interviews na afloop van de race toch wel min of meer te zeggen dat hij gewoon bij Red Bull Racing blijft in 2026. Wat vinden we daarvan, Jordi?
Had jij anders verwacht?
Ja, nou ja, kijk, of hij nou blijft of niet, had je anders verwacht dat hij dit zou zeggen? Dat is natuurlijk ook nog constant een hele ding.
Ik had verwacht dat hij helemaal niks zou zeggen en dat we nog steeds tot aan het eind van het seizoen aan het gissen waren en dat hij uiteindelijk toch bleef. Dat had ik gedacht.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk, dat heeft hij heel lang volgehouden, want eigenlijk gaat het al 3, 4, 5 raceweekenden gaat het over. Gaat Verstappen naar Mercedes, gaat Verstappen weg. Waar dan ook maar naartoe. Ik vind het... Misschien heeft hij wel op zijn flikken gehad dat hij constant maar niks zei. En dat ze zeggen van ja, je hebt een contract en er zijn nog geen exit clausules gehaald. Want daar ging het ook de hele tijd over dat er clausules waren naar Canada, naar weet ik veel wat. Ik heb het idee dat niemand per se weet wat er in het contract staat. Behalve heet dat Helmut Marko, Christian Horner en Cam Verstappen. Ja. Ik heb niet het idee dat elders mensen weten wat daar nou precies aan exit clausules in staat. En nu ging het ook weer, hoorde ik volgens mij ook weer iemand zeggen over een exit clausule naar Hongarije of iets dergelijks. Weet ik veel wat allemaal. Ik denk dat Verstappen nu gewoon heeft gezegd, ik blijf. En als er nog exit clausules in staan, dan horen we dat wel. Want dan zal die waarschijnlijk wel weggaan. En het is natuurlijk ook, hij zit wel in de luxe positie dat hij nu nog kan zeggen, joh, ik kijk 2026 aan en ik ben een verschrikkelijk gewilde rijder. Als ik ergens naartoe wil in 2027, dan is er altijd wel elk team, zal wel iemand de deur wijzen om Max Verstappen binnen te halen. Precies. Weet je, bij Mercedes zien we dat ook. Ja, hoe heet het? Gaan ze dan Russell of Antonelli eruit zetten? Ja, joh, bij Mercedes boeit het niet. Dan gaan ze gewoon de statistieken naast elkaar leggen. Oké, donderen we Russell eruit. Ik zeg maar wat.
Zou ik sowieso doen, gaat...
Ja,
maar alleen no persoonlijkheid. Of zei ik dat dan op?
Maar Antonelli heeft ook wel gewoon... Daar zie ik ook weer meer toekomst in. Maar elk team maakt wel ruimte voor Max Verstappen. Dus hij kan ook gewoon 26 gewoon uitzitten. Hij heeft toch een contract tot 28. Als het niks is in 26, dan zullen er vast weer exit clausules zijn. Die we dus niet weten. Maar die gaan er vast zijn. En dan kan hij in 27 toch nog ergens naartoe, ja.
Ja, maar je zegt wel, Jordi, elk team heeft... Sorry. Maar je
zegt
elk team
heeft... Zeg je maar eerst, Alexander.
Elk team maakt ruimte voor Verstappen. Zac Brown heeft natuurlijk een beetje de kans gehad. Die heeft gebeld en die heeft gezegd, wat moet dat kosten? En die zei, oh, zoveel? Nou, laat dan maar.
Ja, goed, dat gaat natuurlijk misschien wel om honderden miljoenen. Ja. Dat kan. Ja, en goed.
Maar laten we eerlijk zijn, Verstappen in een McLaren. En dan, ik zou een petje kopen, hoor.
Ja, ik ook.
Ja.
Dus je hebt zo terug verdiend.
Ik zou het heel graag willen zien. Ik bedoel, überhaupt Max Verstappen in het oranje vind ik al mooi.
Ja. Maar dan naast Piastri of Norris?
Naast Piastri.
Ja, ik denk
het ook wel.
Ja.
Want ik denk ook wel dat ze nu ook wel bij McLaren ook langzaamaan wel inzien. En natuurlijk heeft Norris een paar goede races gehad. Maar ik vind Piastri wel echt ontzettend cooltjes, hoor. Want als je die eerste ronde ziet, nadat ze worden losgelaten achter die safety car weg. Hij zo ontzettend strak erachter door een Rouge. Dat ben je ook niet goed in je kop, hoor.
Nee.
En dat is eigenlijk het meest spannende moment in de race geweest, vind ik persoonlijk. Ja. Afgelopen zondag.
Dat goed ging.
Oh. Maar dan hij steekt er wel meteen langs. Ja. Rijdt meteen weg.
Eigenlijk een beetje op dezelfde manier als Verstappen.
Ja, dat is echt een kopie.
Bijna wel, ja. En dat, ja, dat
zou me niks verbazen als hij echt de tijd heeft genomen om gewoon die actie van Verstappen helemaal te analyseren. Wat heeft hij gedaan? Waar heeft hij het gewonnen? Ja. Hoe heeft hij dit kunnen doen? Oh, prima. Dan weet ik wat ik op zondag ga doen. Heb je weer sprintweekend? Heeft alles verpest. Ja. Fucking sprintrace.
Ja, maar wat dat betreft, ja, voor Piastri natuurlijk, hè, hadden we eigenlijk nog niet eens genoemd vandaag, maar ja, die heeft eigenlijk ook niks fout gedaan.
Nee.
Die is ook gewoon, wat dat betreft, gewoon spekkoper van een race die veel spannender had kunnen zijn.
Ja.
Hè, want hij had het veel moeilijker kunnen krijgen natuurlijk.
Ja. En een momentje van geen scherpte bij Norris. Maar ja, goed, dat zijn we inmiddels wel een beetje van hem gewend.
Ja, nou ja, die heeft wel zo zijn momentjes, ja, af en toe. Dat kan.
Kwam wel weer angstvallig dichtbij aan het eind natuurlijk.
Ja, maar dat is ook logisch. Ja, dan, weet je, Piastri, die regeert de race, die bepaalt wat kan en wat niet. En als je simpel doorrekent, weet je, bij Viaplay, af en toe begon me er wel een beetje aan te irriteren. Maar bij Viaplay, de commentatoren die deden wel heel erg alsof het heel spannend zou worden. Maar je weet allemaal, als hij 17e per ronde sneller is, en we moeten nog 6 ronden racen, en hij moet 5 seconden overbruggen, gaat hij niet halen.
Maar kijk, maar het is ook, als jij weet dat je inderdaad nog 5-6 ronden hebt, en ook al is dat gat 4,5 seconden en komt Norris dichterbij, Piastri is heus wel aan het managen. Ja. Die houdt zijn pace toch gewoon, omdat hij weet, oh joh, ik heb de tijd, ik heb de ruimte, ik doe gewoon rustig aan. Dan is het
was echt als een metronoom, hè? Gewoon zo strak als dat hij zijn rondetijden reed.
Echt hoor.
Gewoon klik, klak, weer hetzelfde rondetijd. Weer. Gewoon constant. Het is echt heel knap. Echt heel goed.
Ik wilde nog één dingetje zeggen over inderdaad een eventuele switch van Verstappen. Arie heeft natuurlijk een paar weken geleden al gezegd van hij blijft gewoon zitten waar hij zit. En hij gaat 2026 nemen als soort van oriëntatiejaartje. Wie heeft het beste op orde? Nou, en inderdaad, hij is wel zo gewild dat iedereen wel wil hebben en ruimte wil maken. En dan kan hij dan alsnog het beste. Want je weet niet wat er in 2026 gaat gebeuren. Ja, Mercedes heeft meer ervaring met het maken van motoren. Maar ja, misschien verneuken zij het ook wel helemaal in 2026. Dat weet je niet. En dan heeft hij die keuze gemaakt. En dan kan hij misschien voor 2027 een wel overwogen beslissing maken. Hè? En dan kan hij precies zien wie er het beste de kaarten heeft liggen, toch?
Ja, maar je moet niet vergeten dat stel dat Red Bull nu derde, misschien wel vierde in het kampioenschap wordt, hè, achter McLaren, Ferrari, Mercedes, dat ze misschien wel vierde worden met de tegenvallende prestaties van Tsunoda. Moet je niet vergeten hoeveel extra windtunneltijd ze dat oplevert, hè?
Ja.
En dat is voor een jaar waarin alles nieuw wordt. Is dat echt helemaal niet verkeerd? Kan je dat heel goed gebruiken als top, helemaal als topteam?
Ja,
ja.
Dus
ja,
en dat weet Verstappen.
Ja, dat is wel waar. En dat gaat wel om vele procenten.
Ja.
Ja.
En dat zijn vele tientallen uurtjes.
We gaan het allemaal meemaken. We zijn toe aan ook omwille van de tijd, heren, toe aan de Latifi van de week.
Latifi van de week. Ja, is goed geparkeerd hoor.
Ik begin bij jou, Jordi.
Dankjewel, want ik had hem nog niet.
ik zag jou angstvallig kijken, Alexander.
Ja, ik denk,
niet bij mij beginnen.
Zo, ik ben heel blij dat je mij niet noemt. Want ik heb hem ook nog niet. Nee. Shit. Ik zit even te denken. Ik vind het echt een moeilijke deze week.
Ja, omdat het zo'n mooie optocht was, bedoel je?
Ja, nou ja, wat betreft de race, ja, daar kan ik niet echt per se
je hebt het zelf al gesuggereerd, toch? De FIA.
Ja, dat is het enige.
Ja, dat is het enige wat ik kan bedenken, want die hebben gewoon echt een puinhoop van gemaakt.
Nou, ik denk dat we snel eigenlijk kunnen doen.
Nee,
toch?
Ze hebben er eigenlijk geen puinhoop van gemaakt. Nee, dat is het probleem.
Ja.
Ze hadden gewoon spanning en sensatie kunnen brengen.
Het had een race kunnen worden voor de historyboeken, voor de geschiedenisboeken. En ze hebben zichzelf die kans ontnomen door te lang te wachten. Door het
kapotten. Ik snap de geschiedenis. Hè. Ik bedoel, er is op Spa natuurlijk de afgelopen jaren voldoende misgegaan. Ik bedoel, hè, we hebben, dat was dit weekend natuurlijk ook weer. We hebben Dylan van het Hof gehad. We hebben jaren geleden in de W-series, volgens mij, hebben we toen zo'n dikke crash gehad. Nu vergeet ik nog iemand.
Hubert natuurlijk.
Ja, uiteraard. Weet je, tuurlijk is er genoeg misgegaan op Spa. Maar we hebben ook genoeg aangepast aan Spa. En het is niet alsof de omstandigheden zoals in 2021 waren of zo. Weet je wel, waarin we überhaupt niet geraced hebben. Nee. Het was niet, het waren niet zulke omstandigheden. Dus het had wel gewoon gekund.
Nou, ik moet zeggen, kijk, weet je, dat zijn die mannen allemaal gewend natuurlijk. Maar toen ik die onboards alleen al bij dat eerste rondje, dat ze gewoon dat rondje de formation lab gingen doen achter de safety car, dacht ik echt. En dan rijden ze nog maar max, nou, wat zal het zijn, 180, 150, niet eens, amper. Je ziet helemaal niks.
Nee.
Je ziet gewoon helemaal
maar goed,
niks.
Je weet ook hoe die Formule 1 auto's zijn. Als jij maar een paar rondjes blijft rijden. Het zijn ook een soort stofzuigers.
Ja, nee, dat snap ik wel. Maar je rijdt met 300 km per uur op zo'n bocht af en je ziet helemaal niks.
Niemand dwingt je. Niemand dwingt jou om 300 km per uur te rijden.
Hey, maar nu is het gewoon, ze komen naar buiten, ze rijden één rondje, ze gaan weer naar binnen. Ze hadden ook gewoon 10, 12 rondjes achter de safety car kunnen blijven rijden. Zonder de race te laten starten. Dan had je in ieder geval die baan een beetje droog gereden. En dan had je gewoon kunnen zeggen, oh jongens, het is goed genoeg, ga maar. Wat de wedstrijdleiding ook had kunnen zeggen is, start maar op wets.
Ja.
Hebben ze ook niet gedaan.
Ik begrijp dat wij de Latifi van de week aan de FIA uitdelen. Ik denk dat we daar met z'n drieën wel mooi over eens zijn.
Absoluut.
Ja. Jordi, heb jij een toevallig kijk je even aan, een encyclopedie momentje voorbereid? Of zullen we die deze week maar gewoon even skippen?
Ik zit even te denken. Dat zou dan moeten gaan over Hongarije natuurlijk.
Ja.
Was dat niet de eerste pole position van Max Verstappen? 1.14.5?
Nee? Moet Alexander aankijken.
Nee, durf ik niet te zeggen.
Tot zover het encyclopedie momentje.
Kijk, ja. Ik ben die gast die is de allereerste Formule 1 raceweekend naar Hongarije geweest. Naar de Hungaroring. En daar met een Lada-vlag heb staan wapperen. Geef het gewoon toe. Ik was het.
Wat?
Ja, zeg maar.
Met een Lada-vlag?
Ja. Waarom? Ik ben ooit naar de Hungaroring geweest. Naar een Formule 1 wedstrijd. En ik heb daar staan zwaaien met een Lada-vlag.
Ik vind het ook een als ik loop op die momentje. Gewoon omdat toch? Het wel in de geschiedenisboeken. Ja, ik vind het mooi.
Dus als iedereen zich ooit een keer heeft afgevraagd, wie is die gast toch die daar stond te wapperen met zijn Lada-vlag?
Ja, welk jaar was dit?
Dat was in 2004.
Oké. Okay. Zijn hier beelden van?
Ik heb er wel een foto van.
Oké.
Ja.
Oké, ik ga even de tv-uitzending van 2004 erbij pakken en kijken of ik jou daarin kan spotten.
Ja, dat is goed.
Heel goed. En ook voor de luisteraars, kijk het vooral even.
Het was een gele Alexander. Vlag met een zwart Lada-logo.
Oké.
Ja, ik heb zoveel vragen, maar eigenlijk alleen maar inderdaad waarom.
Even voor de luisteraars, het hoofd van Thomas Eggens spreekt boekdelen.
Ja.
Het is jammer dat jullie het niet kunnen zien.
Zullen we hier maar niet te veel aandacht aan besteden, jongens?
Nee.
Ik zal het ook niet doen.
Door naar Hongarije.
Jij kan weer opgelucht ademhalen, Jordi Zandhuis. Want we hebben gewoon weer een normaal weekend. Yes, en dat betekent dat wij gewoon weer vrijdag gaan beginnen met de eerste vrije training. 2:30. De tweede om 5:00. En dan die derde vrije training op de zaterdag om 12:30. Kwalificatie om 4:00. En de race zondag om 3:00. Gewoon weer hele normale tijden.
Ja.
Heerlijk.
Moet je wel even zonder mij doen. Dus jij mag de microfoon weer oppakken wat mij betreft, Jordi.
Is goed, gaan we doen.
Alexander, ik dank je hartelijk voor deze mooie invalbeurt.
Ja, graag gedaan jongens. Was weer eens gezellig.
Ja, vond ik ook. Vaker doen. Ja. Vaker doen. Heren, dank jullie wel. En heel graag tot de volgende.